Zoals ik al zei, Paulus die heeft heel veel brieven geschreven. En al zijn brieven, die we in de Bijbel kennen, die beginnen allemaal met dezelfde aanhef. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En of je nou de Efeze, de Filippenzen, de Colossenzen, Timotheus, Titus, Filemon, maar ook de vroege brieven, zoals Korinthe, Romeinen, Galaten, Thessalonicenzen, allemaal beginnen ze met dat ene opschrift, die ene begroeting. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En dan is het frappant om te zien dat wanneer hij aan Timotheus en aan Titus schrijft, zijn als het ware zijn rechtstreekse medebroeders in de woordverkondiging, dan zegt hij daar ook nog bij: genade, barmhartigheid en vrede zij u. Maar in ieder geval, diezelfde, als het ware, diezelfde aanhef, die komen we elke keer tegen. En dat is natuurlijk niet voor niks. Genade zij u en vrede. En dan staat er ook bij van wie dat is. Van God onze Vader. De bron van alle dingen. En dan is het mooi om te zien dat ook het einde van elke brief, het einde van al zijn Bijbelboeken, ook eindigt met de genade. De genade zij met allen die onze Heer Jezus in onvergankelijkheid liefhebben. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met allen. De Heer Jezus Christus zij met uw geest, de genade zij met u allen, enzovoort. Dus zowel het begin, dan begint hij met genade en vrede. En hij eindigt met de genade. Het kan ook niet anders, want hij is de apostel van de genade, zoals we hem zeggen. Sterker nog, hij zegt zelf dat hij inderdaad een uitdeler, een rentmeester van het geheimenis is, wat zich kenmerkt door de genade, de rijkdom van genade in Christus. En elke brief begint daar dus mee. Je zou ook kunnen zeggen, Paulus die wijst ons erop dat alles wat God geeft, alles wat God geeft en doet, heeft de kenmerken van genade en vrede. Het zijn dus als het ware ook kenmerken van God zelf. In ieder geval wat God doet. Genade, en wij gebruiken dat woord natuurlijk heel veel, maar we zeggen dan, ja, maar wat is dat dan, hè? En dan hoor je uitlegging als, dat is iets wat je krijgt voor niks. Alleen iets wat je krijgt, dan moet je nog afwachten, ja, maar wat is dat dan? Dat zegt nog niks. Want genade op zich, is dat ook wat? Ik bedoel, vergeving van zonde, die ontvang je. Dat is genade. Maar wat is nou genade op zich? Als je genade ontvangt, is dat ook wat? Nou, dat heeft alles te maken met ook de betekenis van het woord. Want de betekenis van het woord genade is verbonden met een woord wat ook blijdschap en vreugde betekent. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat genade, ja, dat is misschien wel kort door de bocht gezegd, voor niks vreugde. Vreugde om niet. Want vreugde is natuurlijk wat. Dat is een gesteldheid ook van je leven, van je hart, van je geest. Dat je in vreugde mag leven, in blijdschap. En vervolgens komen daar al die dingen bij die God geeft. Maar ze vallen allemaal onder de noemer van die rijkdom van genade die vreugde geeft. Of misschien beter gezegd, die vreugde is. En het bijzondere is dan, als God die genade geeft, die vreugde in je leven, op wat voor gebied dan ook, ja, dan heeft dat maar één ding tot gevolg. En dat is dat andere woord wat Paulus gebruikt, dat is namelijk vrede. Want als er vreugde is in je leven, dat betekent per definitie dat er rust is, dat er harmonie is. En de Bijbel benoemt dat als vrede. Geen onrust, geen gedoe, geen heftigheid. En zo valt er veel te zeggen over genade. Want wat is genade? Iemand die zei eens: genade, dat is krijgen wat je niet verdient. Maar krijgen is, maar genade is ook niet krijgen wat je wel verdient. Genade is onverdiende gunst. Gunst. En een gunst wordt je bewezen. Een gunst is afkomstig van een ander. Gunst, dat is iets wat jou gegund wordt. Daar heb je zelf geen bemoeienis mee. Dat kun je ook niet zelf organiseren. Van, ja, dat zeggen we wel, hè. Ik gun mezelf wat, maar dan kost het je altijd zelf geld. Moet je dat toch weer zelf betalen? Dan gun je jezelf wat. Nee, maar de echte gunst is dat je van een ander wat krijgt. En ook dat zit in dat woord van genade. We gaan daar straks nog een paar versen van lezen. Dat je genade ontvangt. Gunst is, of genade is onverdiende gunst. Iets waar we zelf niets aan toe of af kunnen doen. En van wie krijgen we dat dan? Want wie is dan degene die het uitdeelt? Wel, dat is wat Paulus zegt in zijn aanhef. Genade en vrede van God onze Vader. Van God. En het is belangrijk dat je in de gaten hebt dat er nooit sprake is van een werk wat we moeten doen. Want dat is dat je jezelf beloont, hè? Ik geef mezelf een gunst. Ja, maar dat is geen genade. Dan heb je er zelf weer deel aan. Of dan heb je er zelf een inspanning voor geleverd. Dan heb je er zelf wat aan gedaan. En dat vinden we wel prettig, want dat is altijd goed, hè? Als je kan genieten van iets wat je zelf gedaan hebt. We hebben misschien meer moeite om te genieten van datgene wat een ander ons geeft, waar je niks voor gedaan hebt. Maar dat is wel waar het over gaat. En degene die dat geeft is God. En belangrijk is om vast te stellen dat genade elke menselijke verdienste en inspanning uitsluit. Alles wat je denkt zelf te doen, valt niet onder de noemer genade. Dat betekent niet dat je moet stoppen met iets te doen. Want vind vooral wat je hand vindt om te doen en ga dat doen. Wees daarin een getuigenis van wie God is in je leven. Maar als het over genade gaat en over al dat wat God geeft en wat God uitwerkt en de zegeningen die daarmee gepaard gaan, dan moet je je voorstellen en dan moet je je bedenken, daar is niets, maar dan er werkelijk niets van mij bij. Dat is alleen maar van God. En vandaar ook dat het zo belangrijk is dat Paulus zegt, genade en vrede, een beetje van jezelf en een beetje van magie, zegt ze dan in de reclame. Ja, maar zo zitten wij in elkaar, hè? Een beetje hulp erbij en dan doen we er zelf ook wat aan en dan maken we wat moois van. En dan kun je ervan genieten. Nou, genade is alleen maar van God. Is alles wat God geeft. En daar kun je ook in als eigen persoon niks of niets aan toevoegen. Het is om niet. Eventjes een paar dingen die voor niks zijn, die we hebben ontvangen. Gaan we even naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. En dan lezen we vanaf vers 4. Maar God begint in ieder geval met de uitdeler, degene van wie we het ontvangen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, Hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u gered, bent u zalig geworden. Dus wat is ons deel, om niet, voor niks, dat we met Christus levend gemaakt zijn. En Hij heeft ons met Hem opgewekt. En Hij heeft ons met Hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Dat heeft alles te maken met van dood naar leven. Heb je daar zelf iets aan gedaan? Nou, deze tekst maakt duidelijk dat God in zijn grote liefde u en mij, terwijl we dood waren, met Christus levend gemaakt heeft. Met hem heeft opgewekt en in de hemelse gewesten gezet. Heb je daar zelf iets aan gedaan? Helemaal niets. Helemaal niets. Dat heb je ontvangen. En dan is het wel mooi om in de gaten te houden, dat is dus genade van God. Staat er ook bij, hè? Uit genade bent u gered. Dat is genade van God. En dan is het niet zo dat genade een kwestie is van, ach, wat zielig. Nou, laat ik ze maar wat geven. Nee, genade heeft te maken met het plan van God, omdat hij alleen degene is die in staat is om het leven te geven. De mens is er helemaal niet toe in staat om te leven. Nee, God moet dat geven en doet dat dus ook. En dan heeft hij ons mede opgewekt en in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, met de bedoeling dat in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade bewezen wordt door de goedaardigheid over ons in Christus Jezus. Het is dus de bedoeling dat in de toekomende eeuwen, en dan zullen er ook mensen zijn in de wereld, in de schepping, in hemel en op aarde, dat mensen als het ware kunnen kijken naar het lichaam van Christus, de gemeente, als een toonbeeld, een etalage van de genade van God. Zo van, die mensen hebben er zelf helemaal niks aan gedaan. En toch zijn ze gezet in die hoogste positie met Christus. Dat is wat God geeft. Dat is de rijkdom van zijn genade. Helemaal voor niks. Omdat het het plan van God is. En daar kunnen wij als mensen van alles van vinden. Heere God, is dat nou wel handig? Waarom hebben wij nou zo'n uitverkoren positie en waarom hebben een ander die niet? Ja, dat is een menselijke gedachte. Alleen tegelijkertijd moeten we begrijpen dat het niet past voor het schepsel om tegen de schepper te zeggen, zeg, wat ben je aan het doen? Komt dat wel goed? Nee, wij zijn het schepsel. En de schepper is degene die het in zijn hand houdt. De schepper is degene die het bedacht heeft. De schepper is degene die zijn plan uitvoert. En omdat hij God de Allerhoogste is, machtige God, sterke rots, degene die alles waardig is, kunnen we het ook aan hem overlaten. Dat valt voor ons misschien niet mee om te zeggen, het is goed wat u doet. Maar zo is het wel. Het is om niet ons deel, mede levend gemaakt, mede opgewekt, mede gezet in de hemelse gewesten. En dan gaat Paulus verder, want uit genade bent u zalig geworden. Dat je gered bent met alles wat daarbij hoort, is uit de genade van God. Door het geloof. En dat niet uit u. Niet uit u. Het is een gave van God. Dat is wel interessant om eens over na te denken. Als je zegt, ik geloof. Is dat nou jouw eigen activiteit? Want dan zou het toch iets van jezelf zijn. Of is het datgene wat God in je leven doet? Dat is misschien best lastig om daar zomaar een antwoord op te geven. Want als je zegt, ik geloof, dan ligt de nadruk misschien toch weer op ik. Kijk eens wat ik doe. Kijk eens hoe ik mijn vertrouwen stel op de Heere God. Kijk eens hoe goed dat uitwerkt. Ik. Ja, maar het is God die het doet. Werkt de Heere God dan ook het geloof in mij? Ja. Om vooral maar niet op jezelf te zien. En dan zegt Paulus, want uit genade bent u zalig geworden, vers 8, door het geloof. En dat niet uit u, maar het is een gave van God. God geeft het. En dan vers 10, want zijn maaksel zijn wij. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Zijn maaksel. Goede werken die God te bereid heeft, met de bedoeling dat wij daarin zouden wandelen. God geeft het allemaal en ons leven ziet eruit in een omgeving die God gecreëerd heeft. En de kunst is volgens mij om je dat bewust te worden. Dat alles van God is. Hij is de Allerhoogste, de Machtige. Zijn maaksel zijn wij. Je zou dan de vraag kunnen stellen, en dat is een vraag die natuurlijk per definitie aan mensen gesteld wordt en die mensen zichzelf afvragen. Wie ben ik? En dan bedoel ik niet het spelletje. Nee, maar wie ben ik? En dan als gelovige. Nou, hier staat, je bent zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Als gelovige. En dat is belangrijk om vast te stellen. Ook belangrijk om vast te stellen dat er nergens in de Bijbel staat dat jij, want zo praten wij er misschien nog wel eens over. Ja, je was een oude schepping, maar je bent nu een nieuwe schepping geworden. Nou, nergens in de Bijbel spreekt Gods woord over de gelovige, het lichaam van Christus, als een nieuwe schepping. Wel een nieuwe mens. Maar niet een nieuwe schepping, want het woord schepping hoort namelijk wat er zich afspeelt onder de hemel waar God woont. Dan heb je te maken met een oude schepping en een nieuwe schepping. En dat speelt zich allemaal af, laten we zeggen, onder God. Hij woont in de hoogste hemel en heeft de hemelen en de aarde geschapen. En die oude schepping wordt een nieuwe schepping. Als het gaat over u en mij, het lichaam van Christus, mede levend gemaakt, mede opgewekt, mede gezet in het hemelse, dan is dat niet meer in deze schepping. Dan is dat in dat bovenhemelse. Dat is buiten de schepping. Vandaar ook dat je nooit kan zeggen, ik ben in Christus een nieuwe schepping. Nee, ik ben een nieuwe mens in Christus. En dat is dus heel bijzonder. Wie ben ik? Ik ben zijn maaksel. Ik maak deel uit in deze tijd van het lichaam van Christus, wat gezet is in het bovenhemelse. Ja, hoe bijzonder is dat? Ja, heel bijzonder. Kan ik daar wat aan doen? Nee, kan ik niks aan doen. Wat moet ik daarmee? Nou, gewoon aannemen. Ja, maar dat is nou misschien meteen weer het lastigste. Want dan hebben wij allemaal mitsen en maren, ja maar en dit en dat. Ja, maar misschien kunnen we nou eens gewoon eens op God vertrouwen. En zeggen, Heere God, u heeft het zo bedacht. Het is uw plan. Of zoals de apostel Paulus het zegt, 1 Korinthe 15 vers 10. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Dat is natuurlijk een mooie zin, hè? Door Gods genade ben ik wat ik ben. Ja, dat is het. En de kunst is om te ontdekken, wie ben ik? Niet voor niks dat het zo'n spelletje is. Want elk mens is op zoek naar, wie ben ik? En daar kunnen we inderdaad van alles een spelletje van maken en lacherig over doen. En dat is leuk en aardig. Maar het gaat om die wezenlijke vraag. Ben je bewust wie je bent? Nou, zegt Paulus, door genade van God ben ik wie ik ben. Alleen, wat is dan die genade van God? Nou, dat is wat Paulus ons in zijn brieven in de aanhef zegt. Genade zij u en vrede. En het mooie is, als je dat genade, dan laten we zeggen, uitspreekt als vreugde om niet, dan is de groet die hij doet, vreugde om niet. En vrede. Dat is een mooie begroeting, hè? Als je elkaar tegenkomt en dan zeggen we hier mooi. Maar als je dan zegt, en dat zeggen ze in het Grieks en het Hebreeuws, kwamen ze elkaar tegen. Denk aan de engel die bij Maria kwam. Gegroet, gij begenadigde. Maar wat de engel zegt, dat is inderdaad, toen de engel bij haar binnenkwam, Lucas 1, wees gegroet. Maar daar wordt het woord gebruikt wat afgeleid is van genade en wat verheugen betekent. Dus letterlijk zegt hij, niet wees gegroet, maar hij zegt, zou je kunnen zeggen, wees verheugd. Gij begenadigde, omdat je genade ontvangen hebt, heb je dus alle reden om verheugd te zijn. Ja, en dan willen wij pas verheugd zijn als we precies weten wat we allemaal hebben. Want het onbekende, dat vinden we maar lastig. Maar vandaar ook dat de engel zegt, wees gegroet, wees verheugd Maria, gij begenadigde. Gij hebt genade gevonden in de ogen des Heer. En dan vertelt hij inderdaad wat de reden is dat zij inderdaad verheugd mag zijn. Dat hij haar groet, namelijk dat zij zwanger zal worden en dat de zoon van de Allerhoogste in haar zal groeien enzovoort. Dus zich verheugen, wees gegroet, heeft alles, is een woord wat afkomstig is van datzelfde woord genade. En het is dus inderdaad een begroeting dat je de anders tegenkomt en zegt genade. Dat is niet een afdwingen van ik wil dat je genade zegt, zodat ik, dat is wat onze, in ons spraakgebrek, in ons spraakgebruik, en dat is natuurlijk een gebrek, gebruikt wordt, dat we de ander laten roepen om genade. Maar dat zeggen we dan om hem als het ware ontferming te bewijzen. Van als jij dan genade zegt, dan strijk ik over mijn hart. Ja, maar dat is dus niet om niet. Want dan moet de ander eerst wat doen. Dat is dus niet de betekenis van het woord genade. Nee, door genade van God ben ik wat ik ben. Door de vreugde om niet. En ik vond het wel mooi als je elke keer dat woord genade leest, om in je hoofd te bedenken, dat heeft te maken met vreugde, met blijdschap, met een hartsgesteldheid. Vreugde om niet. Je kan ook zeggen dat genade is datgene wat plezier geeft, wat vreugde verschaft. En vervolgens legt Gods woord uit wat dan allemaal valt onder die genade. De rijkdom van Gods genade. Paulus die zegt van zichzelf, je hebt gehoord van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Hij is een uitdeler van de genade. Vandaar ook dat zijn brieven zo beginnen. Colossense 1 vers 6, daar staat, het evangelie is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Dus de Colossense hebben de waarheid, hebben de genade van God leren kennen. Wat hebben ze dan leren kennen? Nou, ja, dan kun je een heel rijtje maken. Dan hebben ze leren kennen wat die genade betekent. Dat je eerst in de zonde was, maar dat je levend gemaakt bent, dat je bent opgewekt, dat je gezet bent in het hemelse, dat je gezegend bent met alle geestelijke zegen enzovoort. En dat geeft vreugde. In Colossense 4, daar staat, laat uw woord altijd aangenaam zijn. En daar staat hetzelfde woord wat met genade wordt vertaald. Laat uw woord genade zijn. En dan heb je wel in de gaten, dat is aangenaam. Dat is vreugdevol. Dat is een oproep om getuigenis te geven van, eigenlijk te laten zien wie je bent. Namelijk door genade een kind van God. En laat nou het woord wat je spreekt ook vol van genade zijn. Vol vreugde. Aangenaam. Of die andere tekst. En u kent hem, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Wijs elkaar terecht met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Dat woordje dank is ook weer hetzelfde woord als genade. Zing voor de Heere met de genade in je hart. Ja, want die heb je ontvangen. En dat geeft vreugde. Dan kun je hem loven, prijzen en danken. Genade. En ik zei al, dat is afgeleid van het zich verheugen, wees gegroet. Maria die wordt zo begroet, wees verheugd, gij begenadigde. De Heere is met u. Toen de wijzen uit het oosten de ster zagen, staat er in Matteüs 2, toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met grote vreugde. Dat verheugen, dat is datzelfde woord als afgeleid is van genade. Verheugden zij zich, waren ze begroet met grote vreugde, genade. En Paulus roept de Filippenzen op, verblijd u in de Heere te alle tijden. Afgeleid van genade, blijdschap, vreugde. Blijdschap, dat is een hartsgesteldheid. Dat is hoe je bent. Ja, maar dat valt niet altijd mee. Want daar heb ik niet altijd reden voor. Want je moest eens weten wat een gedoe. En je moest eens weten wat een ellende. En je moest eens weten wat voor moeite. En je moest eens weten wat voor pijn. En je moest eens weten wat voor zorg. Ja, kan ik toch niet altijd blij zijn? Ja, maar de genade van God heeft daar niks mee te maken. De genade van God is een eenrichtingsverkeer. Dat is wat God geeft. Dat wij in deze wereld te maken hebben met ellende, met gedoe, ja, dat klopt. Nergens staat ook in de Bijbel dat als je een gelovige bent, dat het opeens allemaal wegvalt. Nee, dat is niet zo. Maar waar het om gaat, is dat je je bewust bent, ja, maar wie ben ik? En door genade ben ik wie ik ben. Dus is het belangrijk om te weten, wat is die genade dan voor mij? Waarin mag ik me verheugen? Ja, dat zijn niet in die aardse zaken die gedoe geven. Nee, maar besef dat dat maar tijdelijk is. En dat God ook alle dingen laat meewerken. Ik kan het misschien niet altijd snappen. Ik kan het soms helemaal niet begrijpen. Ik kan het soms helemaal niet eens uitleggen. Maar daarom zegt de apostel Paulus, want die heeft hetzelfde meegemaakt. Die had ook ellende, die was bijna dood geweest, is gestenigd, de stad uitgegooid, nou enzovoort. En dan zegt hij, door genade ben ik een kind van God. Door genade ben ik wat ik ben. Zijn genade is mij genoeg. Dat betekent dus dat de genade zoveel is, dat het genoeg is om in vreugde te kunnen leven. Genade, wat ik al zei, is elke reden om blij te zijn voor wat je gratis ontvangt. Er is een woord wat is afgeleid van het woord genade en dat betekent genade schenken. Daar zit ook het woord genade in. Alleen dat laat meteen zien dat genade niet iets is wat je zelf bewerkstelligt, maar genade is iets wat geschonken wordt. En dat is wel mooi, er zijn ook mooie voorbeelden van in de Bijbel. Ik heb een paar teksten gevonden wat ik dacht, hé, daar zit dat woord genade in. Van de Heer Jezus staat in Lucas 7, hij genas vele ziekten en aandoeningen en boze geesten en aan vele blinden schonk hij het gezichtsvermogen. Dat woordje schenken, hij gaf hun dus het gezichtsvermogen. Ze waren blind en toen konden ze zien. Hij gaf hun het gezichtsvermogen. Dat is het woordje charizomai, daar zit charis in, genade. En dan heb je meteen in de gaten dat als je iets geeft, dan heeft dat dus niets te maken met die ander. Die doet daar niks voor. Dat is een kwestie van de gever. En in dit geval gaf hij genezing waardoor de blinden konden zien. Kon de blinde daar iets aan doen? Had hij daar deel aan? Moest hij daar zelf wat voor doen? Nee, hem werd het gezichtsvermogen geschonken. Om niet. En dat is misschien wel een kenmerk van genade. Of die gelijkenis. U weet wel die gelijkenis in Lucas 7 van die schuldeisers. En die wordt de schuld kwijtgescholden. Eén had een beetje schuld en de ander had heel veel schuld. En die wordt kwijtgescholden. Dat woordje kwijtschelden is ook charizomai, genade schenken. En ook hier zie je weer, dat heeft niets te maken met degene die het schuldig was. Ja, die was afhankelijk van degene die erover ging. En in dit geval, in die gelijkenis, was volgens mij een koning die de schuld kwijtschold. Hij verleende die gunst. Had de schuldenaar daar iets mee te maken, kon hij niks aan doen. Het was van één kant en het werd hem kwijtgescholden. Dat is kenmerkend voor genade. Romeinen 8. Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons heeft overgegeven, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zelfde woord, charizomai, charis, gunst verlenen. Zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Van wie ontvangen wij het? Alle dingen? Ja, van God. En dat is genade van God. Daar doe je dus zelf helemaal niets aan. Zelfs niet een ietsje pietsje dat je zegt, Heere God, heb ik goed gedaan, hè? Komt u goed van pas, want dan kunt u mij goed genade schenken. Ja, maar zo denken we misschien wel eens. In onze gedachten dat we voor de Heer iets moeten doen. Niets. Door genade ben ik wie ik ben. En als ik u nou een advies mag geven, als u nou toch wat wil doen, dat is dan net zoals de apostel Paulus, zeg dan maar, door genade ben ik wie ik ben. Dan ben je een getuigenis van wat God in je leven doet. Daar heb je zelf niks aan gedaan, maar dat is wat God doet. Genade zij u en vrede. Nog een, even twee aspecten. Noem ik eventjes kort. Genade bewaart voor oordeel. Als je genade ontvangt, dan word je per definitie bewaard voor het oordeel. Het hele mooie voorbeeld is natuurlijk de eerste keer dat het woord genade in de Bijbel voorkomt. Dat is in de geschiedenis van Noach. De wereld was boos. Alles wat de mensen bedachten was slecht. Staat er in Genesis 6. De Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat de gedachtespinsels van zijn hart elke dag maar slecht waren. En de Heer had berouw dat hij de mens gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens van de aardbodem verdelgen. Want ik heb er berouw van dat ik hem gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Wat had dat tot gevolg? Dat Noach bewaard werd voor het oordeel. En dat is kenmerkend voor genade. Als je de genade van God ontvangt, word je bewaard voor het oordeel. En dat is ook eigenlijk zo logisch als wat. En voor u en mij geldt, ik weet niet of u nog bij Efeze bent wat we gelezen hebben, maar Efeze 2 vers 1 tot 3 die zegt, ook u met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van de wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht van de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees te doen en de gedachte, wij waren van nature kinderen des torens. Dat is de natuurlijke staat van de mens. Je valt onder, en ik zeg het nu eventjes heel in zijn algemeenheid, want het is natuurlijk allemaal genuanceerder, maar voor de eenvoud van nu, wij vallen onder de toren van God, want de zonde kan niet bestaan. En hoe kom je daaronder uit? Door de genade van God. Daarom staat er ook, wij waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Maar God die rijk is aan erbarmen en rijk is aan liefde, heeft ons zijn genade bewezen. Dus genade bevrijdt, bewaart voor het oordeel. Genade leidt ook tot heerlijkheid. Vorige week hebben we al even genoemd, Exodus 33... als Mozes op de berg is en hij de tweede stenen tafelen van God gaat ontvangen, dan vraagt hij aan de Heere God en dan doet hij een beroep op Gods genade. En dan zegt hij, Heere God, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dan zegt de Heere God, ik zal genadig zijn. Ik zal mij over jou ontfermen. En hij gaat hem zijn heerlijkheid laten zien. Zij het ten dele. Hij plaatst hem in de rots. Hoe komt dat? Hoe kan Mozes de heerlijkheid van God zien? Omdat God zegt, ik zal je genadig zijn. Dat heeft dus niks te maken met wat Mozes voor elkaar bokste. Kijk eens hoe geweldig hij dat wel niet deed. Nee, God was hem genadig. En God was het volk genadig. Door ook de tweede keer de wet te geven. En Mozes ziet iets van de Heer en ziet iets van zijn heerlijkheid. God brengt je bij het zien van zijn heerlijkheid. Dat is ook wat Romeinen 5 zegt. Paulus die zegt gewoon dezelfde dingen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij de toegang verkregen door het geloof tot de genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus genade ontvangen en alles wat daarbij hoort, de vreugde om niet, leidt tot heerlijkheid. En dat is wat apostel Paulus precies ook zegt. Uw leven is verborgen met Christus in God, en als hij verschijnt in ons leven is, zullen dan ook wij, u en ik, met hem verschijnen in heerlijkheid. Omdat hij genadig is. Nou, is dat vreugdevol of niet? Is dat een uitzicht van dat je kan zeggen, daar ben ik blij van? Ja, heb ik daar iets aan gedaan? Heb ik daar iets voor moeten doen? Helemaal niks. Nee, God is het die het doet. En het laat maar zien dat God genadig is. Als hij verschijnt, zullen ook wij verschijnen in heerlijkheid. Genade leidt tot heerlijkheid. En genade, zou je kunnen zeggen, is de elke reden om blij te zijn voor wat je gratis ontvangt zonder voorwaarden. Vreugde voor niets. Blijdschap voor niks. Omdat God het geeft. Ja, en als je dan de blijdschap van God ontvangt, dan heeft dat rechtstreeks tot gevolg dat er vrede in je leven is. En vrede is dan meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. Want dat is dan de relatie tussen mensen en volkeren. Dat is ook vrede, dat er harmonie is. Maar harmonie kun je ook in jezelf hebben. Want er kan oorlog in je lijf zitten, in je geest, gedoe, botsingen van gedachten. Maar als daar de vreugde van de genade is, dan heeft dat de vrede tot gevolg. Harmonie, shalom, geen conflict. En je zou kunnen zeggen dat shalom of de vrede van God, ja, dat is de harmonie die God tot stand brengt. En uiteindelijk is dat een harmonie die in de hele schepping tot stand gebracht wordt. Het begint met persoonlijk leven, maar het zal zich uitbreiden naar de volken, naar de schepping, naar alles wat God heeft bedacht en zijn plan zal volvoeren. En uiteindelijk zal de Heer God zijn alles en in allen. De schepper die door zijn schepping geëerd wordt. Ja, dat is vrede. Maar het mooie is, dat mag je nu al beleven. Ja, dan moet je wel een beetje je ogen dicht doen en je oren sluiten. Want al dat gedoe om je heen, dat leidt alleen maar af. Maar het is de vrede van God, die trouwens alle verstand, dat is wel mooi dat Paulus dat zegt, dat gaat wel je verstand te boven hoor. Als je dat wil beredeneren, gaat je niet lukken. Nee, want het is namelijk wat God geeft. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. De vrede van God. Wat is dat dan, de vrede van God? Nou, het is beter om te zeggen, wie is dat dan? En dat is ook het antwoord wat de apostel Paulus zelf zegt in Efeze 2 vers 14. Want hij, Christus, is onze vrede. Die de beide één heeft gemaakt. En dan gaat het over Joden en Heidenen. Maar hij is onze vrede. En als hij nou het hoofd is en wij het lichaam wat eronder zitten, dan is hij onze vrede. In het hoofd is er vrede. Dat betekent dat de uitwerking in het lijf vredig is. Zo werkt het toch? Ook in je eigen persoonlijke leven. In je eigen, als er in het hoofd vrede is, dan is er in dat lijf en in de leden die van alles moeten doen, is er ook rust. En vandaar de oproep genade en vrede. Van God onze Vader. Ja, daar zou je nog ook weer een preek over kunnen houden. Dat hij onze vader is. Maar in ieder geval heeft dat te maken met dat hij de bron is. Dat hij de maker is. Dat hij de bouwer is. Dat hij zorg draagt. Dat hij garant staat voor een goede afloop. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, trouwe Vader, we hebben alle reden om u te danken. Omdat we in uw woord ontdekken wie we zijn. Door de genade van God. Door de genade van uzelf. Die zich heeft geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel voor de rijkdom van dat woord. Dank u wel dat het niet aan mij ligt. Dat u niet verlangt dat ik eerst aan bepaalde voorwaarden voldoe. Om te kunnen genieten van de vreugde die u geeft. Nee, u geeft vreugde. En door genade ben ik wie ik ben. Een kind van u. U bent mijn vader. En u begroet me. Wees gegroet. Gij begenadigde. Genade en vrede. Dat is ons deel. Heer, en ja, daar kunnen we heel lang bij stilstaan. Maar wilt u maken dat het vooral uitwerking mag hebben in ons leven. Dat er rust en blijdschap en vrede zal zijn. En dat we ook zo een getuigenis naar buiten mogen zijn. In een wereld vol onrust, vol onvrede. Waarin het erom gaat dat je zelf je kostje bij elkaar scharrelt. Waarin je zelf van alles moet doen. Want een ander doet het niet voor je. Maar dank u wel dat u alles heeft gedaan. Niet voor niks riep u aan het kruis uit. Het is volbracht. Alles. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen genieten van wat u geeft. Wees u met ons de rest van deze dag. Wat we doen, waar we zijn. Laat ons ook deze week een blij getuigenis mogen zijn van de genade en de vrede die u geeft. En zo mogen we u dienen. Mogen we u loven en prijzen. En mogen we u groot maken in een blij getuigenis. Dank u wel daarvoor. Amen. We gaan met elkaar nog 4 coupletten zingen. Van 3 verschillende liederen. Ik zocht wat bij elkaar met genade en vrede. Koen, misschien kun je ze even laten zien. We beginnen met Jezus, wat een heerlijke naam. En Warempel, doe even die eerste nog als je wil. Blijdschap en vrede, genade en hoop. Dat is wat God geeft. En vervolgens zingen we genade zo oneindig groot. Die eindigt in heerlijkheid. En we eindigen met 2 keer het zingen van de vrede van God. De vrede van God, die zijn met ons. Daar mogen we het mee doen. En daar mogen we van genieten. Gaan we met elkaar zingen.